Allereerst nog een mededeling, gemeente. Het is dat afgelopen dinsdag het kindje van broeder en zuster Kempeneers uit Nieuwe Tongen na enkele uren geleefd te hebben is overleden. En dat aanstaande zaterdag een rouwdienst zal worden gehouden voorafgaande aan de begrafenis in ons kerkgebouw. De dienst begint om 10:00. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 89, eerst het 19e en dan het 15e vers. Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En het 15e vers, ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Dat is het 19e en het 15e vers van Psalm 89. En willen nu luisteren naar het woord van God en de schriftlezing is uit Efeze 4, het eerste tot en met het 16e vers. Aansluitend zingen we uit Psalm 133, het derde vers. Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Daar woont Hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Dat is Psalm 133, vers 3. Na de schriftlezing uit Efeze 4, vers 1 tot en met 16. Zo bid ik u dan, ik de gevangenen in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid verdragende elkander in liefde. U benaarstigende de behoudende eenigheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uwe roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die daar is boven allen en door allen en in uw allen. Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is. Verre boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven, sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Totdat wij allen zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen, maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem die het hoofd is, namelijk Christus. Uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, de wasdom des lichaams bekomt tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Willen we nu samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en Hem vragen om zijn zegen. Heere, wij naderen tot U op deze hemelvaartsdag. En op deze donkere dag, waarop de wolken zich samenpakken, worden wij geroepen om onze gedachten en harten te heffen naar de hemel, om de dingen die in de hemel zijn te bedenken, om te gedenken hoe Hij ten hemel gevaren is, die eerst was nedergedaald. Heere, hoe zou dat kunnen, dat wij mensen die op de aarde wonen, hemelse gedachten hebben, dat onze harten vervuld zijn met de hemelse dingen. Als uw woord het zelf zegt, een ziel aan het stof gekluisterd, beseft het niet. Heere, zo zijn we door de zonde aan het stof gekluisterd. En zelfs wanneer we u vrezen mogen, moeten we het belijden dat ook al is ons leven in beginsel losgemaakt, is er een breuk gekomen, dat er nog zoveel aardsgezindheid overblijft en ook dat er zoveel wolken kunnen zijn tussen de hemel en tussen ons leven. En daarom smeken we op deze hemelvaartsdag, zou u zelf, Heere, de wolken die er kunnen zijn, de dikke wolken, de duisternis willen doorbreken. Zou u vanuit de hoge hemel van uw heerlijkheid het wolkendek willen scheuren en willen nederkomen. Zou u ook onze aardsgezindheid zo willen wegnemen dat wij te midden van dit aardsgedruis mogen horen vanmorgen en uw heilstem mogen horen. Ja, wonen in uw huis. Heren, dan is het zo nodig dat u zelf komt in de bediening van uw Heilige Geest, met de gaven die de koning die ten hemel gevaren is verworven heeft. Ja, we hopen er vanmorgen kort bij stil te staan, dat dat toch de betekenis is van het hemelvaartsevangelie, dat hij gekomen is om zalig te maken wat verloren was, en dat de hemelvaart dan in het bijzonder zegt dat hij daarheen gegaan is, in het hemels heiligdom, ten goede aan al degenen die zijn naam ootmoedig vrezen. En dat hij van daaruit gaven uitgiet en uitstort. Heere, doe het dan ook vanmorgen niet met mate. En geef in de bediening van uw woord inzicht in de dingen van de schrift. Geef geestesbediening, opdat wij de woorden van de schrift op de juiste wijze mogen vertolken, mogen verkondigen, mogen bedienen. Want u hebt het toch zelf gezegd, zoals we het gelezen hebben, dat een van de grootste gaven die de ten hemel gevaren koning uitdeelt, is ook dat hij de bediening geeft, de dienst des woords. Deze heeft gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten en sommigen tot herders en leraars. Dan is het juist in de bediening van het woord dat de grote gave van de triomferende vorst die ten hemel voer uit mag komen. Heren, dat is er niet automatisch. Dat is er niet wanneer er maar een dominee op de kansel staat en wanneer er maar een gemeente bijeen is. Dat is een wonder van soevereine genade, onverdiend, als het gebeurt. Wil u het dan vanmorgen ook laten gebeuren? Naar uw eeuwige trouw. En wil u geven dat het goed mag zijn om in uw huis te zijn. En uw woord te horen. We bidden u, Heere, wil u niet alleen in het spreken het geven. Wil u het ook geven in het luisteren. Laten harten geopend mogen worden. Oren doorboord mogen worden. Laat uw woord zijn kracht mogen doen. In de levens van jongeren en van ouderen. En wil u zelf geven, Heere, dat het woord zo mag vallen dat het komt op de juiste plaats. Wij kunnen het woord bedienen. En als het gaan mag in uw kracht, dan zal het ook bediend worden. Maar wij kunnen het woord nooit brengen op de plaats waar het hoort. Heere, geef u, als de grote uitdeler van de menigerlei genade, dat arme zondaren de woorden mogen horen die ze nodig hebben. Dat mensen die zichzelf verhard hebben de woorden mogen horen die zij nodig hebben. Dat uw volk in de strijd onderwijs ontvangen mag. Dat uw volk wanneer er misschien op het ogenblik licht mag zijn en ruimte mag zijn, woorden mag horen die gepast zijn. En wil u zo alle dingen vervullen met uzelf. Wees u ook met heel de gemeente, Heren. We dragen allen aan u op. Mensen die in rouw zijn, zieken, hen die op welke wijze dan ook het moeilijk hebben. We willen deze morgen heel bijzonder tot u komen met ons verdriet en met onze verslagenheid. En dan denken we aan Rien en Agatha Kempeneers met de hele familie, waar een blijde verwachting was en ook blijdschap was dat u hen een kindje gaf. Maar het behaagde u om 13 uur na de geboorte de kleine Marijn uit dit leven weg te nemen. Heren, wat een verslagenheid voor die twee jonge ouders. En ook voor de verdere familie. Een familie waarin u in de breedte al zoveel gesproken hebt. Met ernstige slagen en roepstemmen. En nu ook dit. Heren, wat zullen wij zeggen? Leer Rien en Agatha de hand op de mond te leggen en te buigen. En geef genade dat ze dit ook aan u over mogen geven. Wil u hen beide bijzonder in deze dagen sterken. Wil u hen de genade geven om het te dragen. Wil u krachten geven, bijzonder ook aan de moeder. En wil u geven, heren, dat zij heel in het bijzonder in deze dagen en ook straks als zaterdagmorgen de begrafenis plaats mag vinden. Dat zij vertroost mogen worden uit de vastheid van uw genadeverbond. Dat eeuwig blijft omdat gij dezelfde blijft en gij niet verandert. En omdat in dat genadeverbond het beloofd is dat de ten hemel gevaren koning Jezus Christus, Davids grote zoon, zaad zal zien. Dat ook uit het late nageslacht er zullen zijn die hem zullen groot maken en hem zullen dienen. Heere, vertroost hen vanuit die kostbare en onnaspeurlijke wetenschap. Wil u, Heere, aan allen gedenken. Er zijn ook vele jongere gezinnen waar gezinsuitbreiding verwacht wordt. En die ook door deze slag die in het midden van de gemeente viel, vele gedachten, misschien vrees en angst bij zich voelen bovenkomen. Heere, wil u geven dat met alle gedachten, met alle vrees, zij tot u mogen vluchten en zou u zelf willen zorgen, willen bewaren, willen beschermen, willen sterken. En leer ook wanneer er verwachting mag zijn, het maar van u verwachten. Heren, ontferm u over ons allen. We zijn vanmorgen hier met onze vragen, met ons verdriet, in onze verslagenheid, maar ook met de zegeningen en met de blijken van uw goedheid. Wil u in al die dingen, Heren, geven dat wij uw hand mogen opmerken, onder uw slaande hand mogen buigen, klein mogen worden onder de zegeningen. Wil u de roepstemmen die ons niet bespaard worden, heiligen en doen doordringen tot in ons hart. En onder de zegeningen van uw hand wil ons verbreken en doen vluchten tot hem, de koning der koningen en de Heere der heren. We smeken het, Heere, niet om iets van of uit ons. Wij moeten het belijden. Aan onze kant ligt alles zo verzondigd. Maar wil nog redenen nemen uit het werk van de Heere Jezus, die ten hemel gevaren koning. We bidden het om zijnentwil. Amen. We zingen nu uit Psalm 68, gemeente, 9e en het 10e vers. Aan het einde van de prediking zingen we uit Psalm 145, het zesde vers. Psalm 145, vers 6. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Psalm 145, het zesde vers. En de tekst voor de prediking op deze hemelvaartsdag kunt u vinden in het gedeelte wat u gelezen is. Efeze 4, daarvan de versen 8 tot en met 10. Efeze 4, de versen 8 tot en met 10. Waar we het woord van de Heere en de tekst voor deze morgen lezen. Daarom zegt hij, dat is Christus. Als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is, ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. Geliefde gemeente, wanneer wij de hemelvaart van de Heere Jezus Christus vergelijken met de andere heilsfeiten, dan lijkt het althans op het eerste gezicht allemaal wat schraal te zijn. Er wordt over de hemelvaart in de Bijbel niet zoveel gezegd. Als u alle teksten zou optellen waarin het feit van de hemelvaart beschreven wordt, dan komt u hooguit tot zo'n 10 versen in heel de Bijbel. En er gebeurt ook niet zoveel als de hemelvaart plaatsvindt. U kent de geschiedenis. Het is de laatste verschijning van de Heere Jezus Christus aan het einde van de 40 dagen na zijn opstanding. En terwijl hij met de discipelen spreekt en aankomt op de Olijfberg, wordt hij plotseling opgenomen in de lucht en verdwijnt van hen totdat een wolk onder hem komt, zodat ze hem niet meer kunnen zien. We lezen dat terwijl hij van hen weggenomen wordt, dat hij hen zegent. We lezen ook dat wanneer de discipelen, nadat Jezus van hen weggenomen is, verbaasd en verwonderd naar de hemel kijken, dat er engelen komen die hen uitleggen wat hier gebeurd is en die hen de opdracht geven om terug te gaan naar Jeruzalem. En dat is eigenlijk alles. Inderdaad, het hemelvaartsfeit staat wat in de schaduw van de andere heilsfeiten. En er is reden om het, zoals dat gebruikelijk is te noemen, het stiefkind onder de christelijke feestdagen. En toch mogen we ons niet op die schijnbaar karige gegevens, schijnbaar weinige aandacht die het feit heeft, verkijken. Want we moeten vooral bij het hemelvaartsevangelie verder zien dan alleen maar de feiten van de geschiedenis. We moeten speuren in de schriften naar de betekenis van dat alles. En dan is er heel veel te zeggen. Want de ten hemel gevaren Heere Jezus Christus, zo lezen we in het gedeelte dat vanmorgen voor ons ligt, is ten hemel gevaren en heeft gaven uitgedeeld aan de mensen. Dat is het wat telkens weer als de hemelvaart ter sprake komt in de schriften treft. Dat Jezus Christus ten hemel gevaren is om gaven uit te delen. Hij is een vorst die ten hemel vaart, die zijn kerk hier niet met lege handen laat en met lege harten laat, maar die zijn kerk met de grootste, de kostbaarste geschenken vereert. En daar willen we vanmorgen in dit bijzondere uur bij stilstaan. De gaven van de ten hemel gevaren koning. En we letten vanuit onze tekst op twee dingen: hoe deze gaven werden verworven. Dan gaat het erom dat hij die ten hemel gevaren is, eerst is neergedaald. En in de tweede plaats, hoe deze gaven worden uitgedeeld. Hij heeft gaven uitgedeeld onder de mens. Dus de gaven van de ten hemel gevaren koning. In de eerste plaats hoe deze gaven werden verworven. En in de tweede plaats hoe deze gaven worden uitgedeeld. Het woord van onze tekst staat eigenlijk wat op een merkwaardige plaats. Want Paulus heeft het hier uitvoerig over de eenheid onder Gods kinderen, de eenheid van de kerk en van de gemeente. Hij vermaant de gemeente van Efeze in het derde vers dat zij zich moeten benaarstigen om te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. En als hij ze aanspoort om onderling één te zijn en de eenheid in vrede en liefde te zoeken, dan gebruikt hij als argument daarvoor dat het één Here is en één geloof en één doop en één God en Vader van de Here Jezus Christus. Dus de eenheid van de kerk en de eenheid van de gemeente, die is gefundeerd in de eenheid van God en de eenheid van de leer en in de eenheid van het geloof. En daarom, zegt Paulus, moet er ook onder de gemeente hier op aarde een eenheid zijn in de band des vredes en der liefde. En dat is iets, zegt Paulus, waar de gelovigen hier op aarde naar moeten jagen. Dat zijn ze van Gods wegen verplicht. En laten we daar zo in het voorbijgaan vanmorgen dan ook maar even de vinger bij leggen. Het jagen naar de eenheid, de ware eenheid, niet een brood- en watereenheid, maar de eenheid van de ware gelovigen, waar de Bijbel zo onnoemelijk veel over spreekt, is dat er wel in onze dagen. We leven wat dat betreft ook in donkere tijden, gemeente. Er is sinds de vorige eeuw wat gescheurd in het lichaam van Christus. Door eigen schuld. Door eigen wijsheid. Doordat de een zichzelf niet uitnemender achtte dan zichzelf. Is het dan allemaal verkeerd, die scheuringen die er geweest zijn? Och, er zullen ook wel kerkscheuringen geweest zijn die noodzakelijk waren. Waar het echt ten diepste om de waarheid ging. Al mag u wel weten dat ik zelf terugblikkend steeds meer vragen krijg. Steeds meer. En steeds meer zie hoeveel vlees en wereld erbij was aan alle kanten. Hoeveel reden er is om ons voor God, de Heilige, de Ene te verootmoedigen. En hoe de roep van het woord nog altijd klinkt door de eeuwen heen. Benaarstig u om de eenheid te zoeken. De ware eenheid. Omdat God één is. Omdat het geloof één is in de band van vrede en liefde. Maar als Paulus dat zo ook met het oog op deze laatste dagen waarin wij leven onder de leiding van de Heilige Geest aan ons voorhoudt, dan gaat hij eigenlijk, lijkt het, op een wat ander onderwerp over. Hij zegt: één God is het, één Vader en daarom moet er ook eenheid zijn. Maar hij zegt aan elkeen van ons, van de gelovigen in Efeze, is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Met andere woorden, bij alle eenheid die er zijn mag en die er zijn moet, is er ook onderscheid. En dat onderscheid, nee, dat zegt Paulus niet, dat bestaat in verschillende kerkelijke namen en verschillende kerkelijke hokjes. Dat onderscheid, dat bestaat in verschil in de maat van de genade. Dus in die gemeente van Efeze, daar is een eenheid en die eenheid dienen ze te bewaren. Die eenheid bestaat daarin dat de leer één is en het geloof één is. Maar er is onderscheid in geestelijke gaven en in geestelijke leiding. En dan komt Paulus op het hemelvaartsevangelie. Hij zegt, en dat hangt daarmee samen, dat de Heer Jezus Christus, de ten hemel gevaren koning, dat hij verschillende gaven uitdeelt aan de mens. En om dat te bewijzen, dat Jezus gaven uitdeelt aan de mensen, haalt hij dan een woord aan uit de oude psalm. We hebben hem zojuist gezongen, psalm 68. En hij haalt dat woord aan op een merkwaardige wijze, want hij verandert zo wat kleine dingen in de tekst. Dat gebeurt onder de leiding van de Heilige Geest. En zo geeft Paulus aan die oude tekst uit Psalm 68 een nieuwe inhoud en een nieuwe toespitsing. Want in Psalm 68 gaat het vermoedelijk over een optocht naar het heiligdom. De meeste uitleggers nemen aan dat het een psalm is die gedicht is bij de gelegenheid van de tocht van de kinderen van Israël met de ark onder leiding van David naar Jeruzalem, opdat die ark daar in het heiligdom in Jeruzalem eindelijk weer zijn plaats zou kunnen krijgen. U weet, de ark was in de ballingschap geweest, had tijdenlang in het land van de Filistijnen en later in het huis van Obed-Edom vertoefd. Maar nu werd de ark dan eindelijk weer gebracht naar de plaats waar ze hoorde, naar Jeruzalem, naar het heiligdom. En dat gebeurde onder gejuich. En als David dan die ark ziet opgaan, letterlijk uit het dal omhoog ziet gaan in de richting van het heiligdom, dan zingt hij dat God nu opgaat, opvaart in den hoogte. Van het opgaan van de ark naar het heiligdom ziet David als het ware in een profetisch vergezicht dat de Heere opvaart naar het hemelse heiligdom. En dat hij de gevangenis gevankelijk heeft gevoerd en dat hij gaven genomen heeft onder de mensen. En dat hij de wederhorigen doet wonen bij zichzelf. Wel, dat woord wat allereerst slaat op die opgang van de ark, maar waarvan David al zag dat het ook te maken had met de opgang van de Heere, het ingaan van de Heere in het hemelse heiligdom. Daarvan zegt Paulus hier dat Christus Jezus met die tekst bedoelde zichzelf. Daarom zegt hij, dat is Christus, als hij, dat is Christus, is opgevaren in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen. En heeft hij gaven genomen en heeft hij de mensen gaven gegeven. Dus zo krijgt die oude psalm zijn volle betekenis. Paulus laat het onder de leiding van de Geest zien. Christus was het van wie die oude psalm zong. En Christus is het die ten hemel gevaren is. Opgevaren in de hoogte. Maar dan voegt hij er bij zijn uitleg nog wat aan toe. Hij zegt, wie nu opgevaren is, wat is het dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die Heere Jezus Christus, van wie de psalm sprak, is nedergedaald voordat hij opgevaren is. Voor zijn opgang naar den hoge kwam zij neerdalen uit den hoge. Nee, Paulus zegt hier niet iets wat algemeen geldt, als een algemene waarheid of als een soort wiskundige formule die altijd klopt. Het is niet zo dat wanneer iemand opvaart naar den hoge, dat het altijd waar is dat hij eerst is neergedaald. Elia bijvoorbeeld, om het bekende oud-testamentische voorbeeld aan te halen, die is opgevaren naar den hoge, maar van Elia geldt niet dat hij eerst is neergedaald. Elia was een mensenkind van gelijke bewegingen als u en ik, geboren in de zonde, geboren als een kind van Adam, maar door de genade van God heeft Elia veel geleerd. En door een bijzonder gunstbewijs van God is hij van deze hemel van deze aarde opgevaren in de hemel. Maar van Jezus geldt anders dan van Elia. Hij die opgevaren is, is eerst neergedaald. Dat geldt alleen van hem. En dan zegt Paulus, hij is eerst neergedaald tot in de nederste delen der aarde. Wat betekent dat? Dat betekent dat zijn neerdalen hier geschilderd wordt als vernedering. Onderstreept u in uw gedachten maar het nederste delen der aarde. Dat heeft de gloed en de kleur in de oorspronkelijke tekst van vernedering. En daarmee is zijn neerdalen getekend. Zijn komst in het vlees was vernedering. Hij is gekomen om zichzelf te ontledigen, om zichzelf te vernederen. En daarom wordt over dat neerdalen niet alleen bedoeld, met dat neerdalen niet alleen bedoeld zijn komst in het vlees, maar heel zijn vernedering, heel zijn lijdensgang. O, we hebben het nog niet zo lang geleden toch samen overdacht. Jezus die eerst is neergedaald in de diepste lijdenskolk. De wateren van Gods toorn zijn over zijn hoofd gegaan. Hij heeft geworsteld in Gethsemane, waar hij bloed zweette, waar hij zich van God verlaten wist. Hij heeft de helse angsten gekend aan het vloekhout op Golgotha, toen de schreeuw uit de duisternis kwam. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Zo is hij neergedaald tot in de nederste delen der aarde, ja, tot in de helse angsten en smarten. En we zouden de vraag kunnen stellen die altijd weer brandt wanneer we over het lijden en sterven van Jezus Christus nadenken. Waarom was dat nodig? Wel, dat was nodig, laten we dicht bij onze tekst blijven, opdat hij doen zou wat in de oud-testamentische hemelvaartspsalm al voorzegd was. Opdat hij de gevangenis gevangen zou nemen. Hij heeft de gevangenis gevankelijk gevoerd, lezen we in Psalm 68. En in Paulus' woorden verandert dat iets, maar zakelijk is het hetzelfde, dat hij de gevangenis gevangen genomen heeft. Daarom moest hij eerst neerdalen. En daarom moest hij tot in de helse diepten vernederd worden. Wat bedoelt de psalm en wat bedoelt de apostel met die gevangenis gevangen gevoerd? Wel, dat is een oud-testamentische uitdrukking waarin met twee woorden eigenlijk hetzelfde gezegd wordt en onderstreept wordt. En u moet dat ook maar laten staan. En niet zoals in de meeste moderne vertalingen gebeurt, dat gaan omschrijven. De gevangenis gevangen genomen. Dat betekent dit. Dat met deze woorden wordt aangeduid dat door de zonde deze mens, deze wereld in de boeien ligt. Of we het beseffen of niet, wij mensen zijn geketenden in de macht van de Satan, in de macht van onze eigen zonde. En als zo hier gesproken wordt over de gevangenis, dan gaat het om alle mensen die gevangen zijn. Dan gaat het om heel het rijk van de vorst der duisternis. Om de ketenen van zonde en dood. Om het vastgeklonken liggen aan de zegenwagen van de vorst der duisternis. Dat wordt hier bedoeld. En de vraag komt vanuit dat woord zo heel aangrijpend tot ons, beseffen we het. dat wij gevangen zijn. Dat de zonde veel betekent, maar ook betekent dat wij geboeid zijn. Slaaf zijn van onze eigen zonde. Want zonde brengt slavernij met zich mee, verslaving met zich mee. Beseffen we het, dat we in de macht van de zonde, van de dood en van de Satan zijn. Hebben we het alles oprecht leren beleiden met die onvergelijkelijke woorden uit Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood. Want dat is het. Dat is onze gevangenis. Of we dat nu weten of niet, we zijn gebonden. En Satan voert ons als gebondenen, als krijgsgevangenen aan zijn zegenwagen naar de dood, naar het graf. En als God het niet verhoedt, naar de ondergang. O, wat is er reden voor u, voor jullie jonge mensen, om op de hemelvaartsdag na te denken over de banden, over de gevangenschap en over de boeien. Wat is er reden om ook met onze ketenen te gaan rammelen, zoals vroeger in die verschrikkelijke gevangenissen waar u in boeken wel over kunt lezen, mensen soms rinkelden en rammelden met hun ketenen om kenbaar te maken dat ze behoefte hadden aan eten of drinken. Wat is er reden om in de gebeden met onze ketenen te rammelen aan de troon der genade en te smeken: Heere, bevrijd gij mijn ziel uit die slavernij, uit die macht van zonde en dood. Want dat is dan het wonderlijke evangelie wat we in Davids psalm en in de woorden van de apostel vinden, dat nu de Heere Jezus Christus daarom de hemel is neergedaald tot in de diepste vernedering, om de gevangenis gevangen te nemen, om de ketenen te verbreken, om mensen die gebonden liggen in banden van de dood te verlossen van hun ketenen, om, zoals het staat in Psalm 107, de koperen deuren van de gevangenis en de ijzeren grendelen in stukken te slaan. Dat is gebeurd op Golgotha. Want we vergeten het niet, Golgotha betekent niet alleen maar een lijdende en een stervende borg en zaligmaker. Golgotha betekent ook een zaligmaker die triomfeert. Die triomfeert in zijn dood en in zijn bloed. Want als Jezus Christus sterft, dan sterft hij met de overwinningsroep op zijn lippen: het is volbracht. De taak is voltooid. En als Jezus Christus stervende zegt: het is volbracht, dan vloeit op Golgotha, naar het bekende woord van Luther, niet alleen het bloed van de zaligmaker, maar dan vloeit ook het bloed van die oude slang. De kop wordt vermorzeld van Satan, zijn rijk wordt in stukken geslagen. Want als Jezus sterft, dan heeft hij door zijn volkomen offerande Satan de doodsteek toegebracht. Dan breken de deuren van de hel en van de dood stuk, en de ketenen van de zonde breken stuk. Kijk, wat ben je gelukkig als je daardoor het geloof iets van mag zien. Want dat stuk breken van die ketenen en dat openbreken van ijzeren deuren en koperen grendelen, dat doet de Heere Jezus in zijn lijdensweg en in zijn stervensuren. Nee, niet voor alle mensen. Al is er in zijn offerande ruimte genoeg voor een ieder om zalig te worden, hij doet het toch, zegt de Bijbel, niet voor alle mensen. Hij doet het voor degene die zijn naam ootmoedig vrezen. En die krijgen nou door het geloof daar zicht op. Dat ze midden in de nood van hun leven, Midden in de vragen, midden in de schuld, een blik mogen slaan op wat Hij nu verworven heeft en wat Hij nu volbracht heeft. Door neer te dalen in de nederste delen der aarde, daar, in de diepste nood, in de helse smart, in de ondergang op Golgotha heeft Jezus Christus overwonnen. En weet u wat? Wat er nu gebeurt als Jezus Christus uit die diepe nood verhoogd wordt? Als hij opstaat uit de doden en na 40 dagen ten hemel vaart? Wel, dan wordt openlijk zichtbaar dat zijn werk volkomen is. Dus waarom is die verhoging nu nodig? Wel, die is ook nodig om aan de discipelen en om aan heel de kerk, ook om aan ons te laten zien dat de dood van de Heere Jezus Christus niet alleen maar een lijdensweg is, een verschrikking is. Maar dat hij door dood en graf heen overwonnen heeft. Daarom heeft God hem uitermate zeer verhoogd. En dan wordt het op de opstandingsmorgen en sterker nog op de hemelvaartsdag zichtbaar dat Jezus Christus de gevangenis gevangen genomen heeft. Hij gaat triomferend de hemel in. En dat zien de discipelen als ze op de hemelvaartsdag hem nastaren in die zegenende handen. Want de littekenen van de Heere Jezus, dat zijn de tekenen van zijn lijden, maar ook de tekenen van zijn overwinning. En hij gaat met de littekenen in zijn handen het hemelse hof binnen. Hij die nedergedaald is, is dezelfde die is opgevaren. De lijdende borg is de overwinnende koning. En met de tekenen van zijn lijden en van zijn overwinning gaat hij de hemelen in. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. O, mag u daar op deze hemelvaartsdag vanuit het woord en bij het licht van de geest iets van verstaan. Wat wordt dat een wonder als je voor het eerst of opnieuw in Christus Jezus overwinning ontdekken mag. En hij heeft de vijand verslagen. De vijand van buiten, de vorst der duisternis, de lokkende, trekkende, zuigende wereld. Maar hij heeft ook de vijand van binnen verslagen. Mijn zonde, de banden van de dood die ik zelf verkozen had. Kijk, dat wordt zo'n wonder als je daar voor het eerst of opnieuw iets van mag zien. Als het evangelie open gaat, midden in de banden, midden in de nood. Daar had die dichter iets van gezien, wiens psalm we aanhaalden. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. Maar riep de Heer dus aan in al mijn nood. Och Heer, och werd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God. Ja, zegt iemand, dat ging in die psalm zo snel. Nou, dat weet ik niet, mijn beste vriend. Want ik lees toch ook van iemand in die psalm die ermee geworsteld heeft en die benauwdheid en droefenis vond. Ja, maar zegt u misschien, er is in mijn leven zoveel aan banden en nood en ik kom er steeds dieper in en die banden worden niet losgemaakt. Er is een roep, zucht, maar ik vrees dat de Heere mij niet horen wil. Zul u één ding niet vergeten, als u in banden zit en als niemand u helpen kan en als er gebeden liggen die zo zonder antwoord lijken te blijven, dat de Heere toch de God is die de gevangenis gevangen gevoerd heeft en die dus alle banden kan en wil verbreken. Want dat is zijn liefste werk. Dat heeft Christus op de hemelvaartsdag aan het licht gebracht, duidelijk gemaakt dat dat zijn liefste werk is. En dan kan de Heere wel zwijgen. Maar dat kan nodig zijn. En vergeet dan ook maar niet dat Erskine, Erskine zeggen wij vaak niet, Ralph Erskine, de jongste van de twee, ergens in een preek zegt, wanneer er oprecht uit de nood tot God gebeden wordt en de hemel lijkt gesloten te blijven, dan bewaart God al die zuchten en al die gebeden in de hemelse schatkamer. En op zijn tijd en op zijn wijze komt God op al die onverhoorde tussen aanhalingstekens gebeden terug. Blijf dan de Heere verwachten in al uw klachten. En blijf een smekeling aan de troon der genade. Totdat de grote overwinnaar die de gevangenis gevangen voert, ook u genadig zij. Hij heeft de gevangenis gevangen gevoerd. En zo staat er dan vanuit die psalm dat hij de mensen gaven heeft gegeven. Dat is wat verkort uit psalm 68. En het is goed dat we nog wat stilstaan bij het beeld wat hier in psalm 68 gebruikt wordt en wat Paulus hier overneemt. Dat is het beeld van een triomftocht. Een triomftocht die er in de oude Oosterse samenleving al was, maar die heel bekend is uit het Rijk van Rome. Romeinse triomftocht, overgenomen waarschijnlijk uit het oude Egypte of uit het oude Babylon, en door Romeinse veldheren vaak gehouden. Kijk, dan was het zo dat na een behaalde overwinning, dan kreeg zo'n Romeinse generaal van de Romeinse Senaat het recht om een triomftocht te houden. Dan mocht hij op een zekere dag, meestal was dat een religieuze feestdag, mocht hij aan het hoofd van zijn troepen de stad Rome binnentrekken, terwijl de mensen samen dromden om hem toe te juichen. En dan had hij achter zijn wagen, zijn zegenwagen, de belangrijkste vijanden in de ketenen geklonken. En daarachteraan werd door soldaten iets van de buit gedragen, van de schatten die hij buit gemaakt had door vreemde steden te veroveren. En men juichte hem toe als hij met de gevangenen en met de buit uit het overwonnen land de straten van Rome binnentrok. Dat is het beeld. En als Paulus zo deze woorden gebruikt en aanhaalt, dan zit daar vermoedelijk ook in dat woord de gevangenis, gevangen, gevoerd, nog iets wat we nog niet hebben aangestipt. Gevangenis, gevangen, gevoerd, dat betekent in de eerste plaats zeker dat de Heere Jezus Christus de gevangen vijanden heeft verslagen. Dat hij de dood en de duivel en de zonde heeft overwonnen. Maar Paulus kan er ook nog mee bedoelen, kijk, nu heeft Jezus bij zijn hemelvaart overwonnen vijanden meegenomen naar het hemelhof. Dat is een andere betekenis, u begrijpt dat. Want wat zijn die overwonnen vijanden? Wel, dat zijn mensen die door de genade van God overwonnen zijn. Die door de genade van God hun wapenen van verzet hebben leren inleveren. Die door de genade van God bevrijd zijn van de boeien van de Satan en van de dood. Maar die nu vrijwillig hun handen hebben gestoken in de boeien van koning Jezus. En die nu achter hem aan, achter zijn zegenwagen gaan. Want zo spreekt Paulus ook over Gods kerk. Als over gevangenen van Christus Jezus. Dat zijn mensen die door hem in de dubbele zin van het woord geboeid zijn. Door de liefde van Christus getrokken zijn. En die hun handen in zijn boeien hebben gestoken. Die het leven in eigen hand niet meer vast konden houden. En die hun handen uitstaken en zeggen: Heere, neem u die handen nu maar. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Kijk, en als Jezus ten hemel vaart, dan neemt hij in zekere zin heel zijn kerk mee. Die kerk aan zijn zegenwagen geboeid. Die kerk die hij heeft overwonnen door zijn liefde. Gereinigd door zijn bloed. En als Christus dan op de hemelvaartsdag voor de troon staat, dan staat hij daar niet zonder zijn kerk. Paulus zegt in Efeze 2 dat de kerk meegezet is in de hemelen door Christus. Ja, maar zegt iemand, hoe moet je dat nou begrijpen? Want Christus Jezus is een koning en hij heeft mensen overwonnen. En dat zijn de gevangenen, de slaven van Christus Jezus. Dat begrijp ik wel. Maar de discipelen gingen toch niet mee de hemel in? Gods kinderen van toen gingen toch niet mee met Christus als het ware aan zijn zegenwagen de hemel in? Nee, inderdaad. Dat moeten we dus ook figuurlijk opvatten, als een beeld opvatten. De discipelen bleven hier. Maar Christus ging de hemel in. En toen hij de hemel inging, heeft hij ook de zaken van zijn kerk, van zijn discipelen en van de kinderen die hem dienen zouden, heeft hij aan zijn vader voorgelegd. En hij behartigt de zaken van zijn kerk. Je zou het zo voor kunnen stellen. Met het bekende beeld van de hoge priester. U weet dat. Die hoge priester die had in het Oude Testament zo'n prachtig kleed. En als hij zijn gewone werk in het heiligdom deed, dan droeg hij dat kleed. En dan droeg hij op zijn kleed de borstlap. Dat was een prachtige geborduurde lap met 12 edelstenen. En in die edelstenen stonden gegraveerd, onuitwisbaar gegrift, de namen van de 12 stammen van Israël. Ruben, Simeon, Levi, Juda, al die namen. En als die hoge priester het heiligdom inging met die borstlap, dan droeg hij de namen voor het aangezicht van God. De Israëlieten, de stammen stonden buiten en die bleven buiten. Maar hij droeg de namen binnen in het heiligdom voor het aangezicht van de Heere God. Wel, zo is het dat Jezus Christus, als hij de hemel binnengaat als de grote hoge priester, al de namen van heel zijn kerk de hemel binnendraagt. En ze zijn niet gegraveerd in edelstenen, maar ze zijn gegraveerd in zijn wonden en in zijn bloed. Hij draagt zijn geboeide kerk, zijn gevangenen, zijn kinderen, zijn slaven, die vrijwillig de handen in zijn boeien staken. Hij draagt ze alle de hemel in en brengt ze voor het aangezicht van God. Hij kon het volmaakt zeggen op de dag van zijn hemelvaart, wat we lezen in de profetie van Jesaja: ziet, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Zo komt Jezus de hemel in. Was dat een wonder als je daardoor het geloof iets van mag verstaan. Dat terwijl je hier op aarde midden in de strijd zit en midden in de nood zit. En overweldigd wordt soms door schuld en door aanklachten. Als je het allemaal weer bederft voor het aangezicht van de Heere. Maar als je door het geloof op mag blikken naar de hemel. En voor het eerst of opnieuw mag zien dat je nu in het werk van de Heere Jezus begrepen bent. Dat je nu in die handen gegraveerd staat. Dat Christus Jezus ook een verlorene, een doemwaardige als ik ben, lief heeft. Och, dan word je boven al dit aards gedruis uitgetild. En wat krijgt dan heel in het bijzonder, als je daardoor het geloof op blikken mag, ook het hemelvaartsevangelie betekenis. Want het betekent dat hij de namen van zijn volk heeft binnengedragen in het binnenste heiligdom. En altijd leeft om voor zijn volk te bidden. En dan zegt Johannes het, van deze die zijn gevangenen binnenbrengt, binnendraagt in de hemelen. Kinderkens, indien wij gezondigd hebben, indien wij schuldig zijn, indien wij het niet meer weten, kinderkens, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Ach, zegt u misschien, dat is hoge taal. Dat zijn diepe dingen. Ik weet het, beste vriend. Maar is het voor het geloof dan geen werkelijkheid? Al is het misschien van verre. Al is het misschien dat u me door de schaduwen heen ziet. Dan mag het geloof daar toch hoop op hebben. Ja, en dan gaat u ook begrijpen hoe deze Christus, die de gevangenis van dood en zonde heeft overwonnen, en die zijn kerk, zijn slaven, zijn dienstknechten draagt tot voor de troon van God, dat hij bij zijn hemelvaart zijn kerk hier op aarde dus ook niet zonder blijken van zijn gunst laat. Want als hij dit voor hen doet in zijn hemelvaart, dan is het ook waar dat hij bij zijn hemelvaart de mensen gaven gegeven heeft. Denk nog even aan Psalm 68. Psalm 68 staat dat de Heere opvaart naar den Hoge, dat hij de gevangenis gevankelijk heeft gevoerd en dat hij gaven genomen heeft onder de mensen. En onze Statenbijbel heeft daar dan aan toegevoegd om uit te delen. Maar je zou kunnen lezen in de woorden zoals die in Psalm 68 staan, dat hij gaven genomen heeft. En dat was ook gebruikelijk bij een triomftocht. Zo'n triomferende generaal die kreeg geschenken. Als blijk van waardering, hij kreeg allerlei geschenken van de hoogste leiders enzovoort. Hij gaf geen geschenken, hij kreeg geschenken. Maar nu zegt Paulus hier heel nadrukkelijk dat deze koning niet geschenken neemt, maar dat hij geschenken geeft. En daarom hebben onze Statenvertalers Psalm 68... daar ook iets van laten weergeven. Deze koning neemt geschenken. Hij heeft ze genomen van de machten en van de overheden, van de zonde en van de dood. Daar heeft hij alle kracht aan ontrukt. Hij neemt geschenken, we zouden het ook zo kunnen zeggen, die hij ontvangen heeft uit de hand van zijn Vader. Maar hij neemt om te geven, om uit te delen aan de mensen. En wat zijn die gaven die hij uitdeelt? Ach, ze zijn te veel om vanmorgen te noemen. We hopen er in deze dagen rond Pinksteren nog wel meer over te zeggen. Maar als u het in één woord samenvat, dan is het zo, de gave die de Heere Jezus Christus geeft bij zijn hemelvaart, dat is de Heilige Geest. Dat is de geest van Pinksteren. En daarom mag u hemelvaartsdag en Pinksteren nooit van elkaar losmaken. Want dat is de vrucht van de hemelvaart. De uitstorting van de Heilige Geest. Hij heeft de mensen gaven gegeven. Om uit te delen. En daarin ziet u wat het werk van de Heilige Geest is. Zo helder. De Heilige Geest deelt uit. Pas toe. De Heilige Geest bij wijze van spreken doet in het koninkrijk van God niets anders dan Christus verheerlijken en de gave van de Heere Jezus die hij verworven heeft uitdelen. Hij maakt er plaats voor. Hij bereidt het hart in de weg van de ontdekking. Hij opent de blinde ogen, zodat de schatten en de gaven van Christus dierbaar worden. Hij overtuigt het hart van de noodzakelijkheid van een borg en een zaligmaker. En hij deelt het uit en past het toe. Hij brengt de schatten en de gaven bij het hart en in het hart. Zodat de geest het heil toe-eigend eigen maakt. Kijk, en dat doet de Heilige Geest nu door middel van. Door middel van de bediening van het woord. Dat ziet u zo heel duidelijk in dit hoofdstuk als het in de volgende verzen die na onze tekst staan gaat. En deze heeft gegeven. Dus bij de gaven van de Heilige Geest horen ook de ambtsdragers, horen ook apostelen en profeten en herders en leraars, opdat de kerk gebouwd zou worden en het koninkrijk van God hier op aarde zou komen. Dus herders en leraars, ouderlingen, ambtsdragers, dat behoort bij de geschenken van de opgestane en opgevaren Heere Jezus aan de kerk. Daar moeten ze zichzelf maar nooit op verheffen. Want ze zijn maar geschenken. Het werk is van de Heere. En de gave is van Hem. Maar het is wel, als je het in Bijbels licht mag zien, een groot wonder. Als je in die dienst mag staan, niet? De dienst van de koning van de kerk, die zijn geest geeft en die heilige, reine geest nu bijzonder ook wil laten werken door middel van het zwakke, het stukwerk van broze, zondige ambtsdragers. Deze heeft gegeven. Want de geest werkt door de verkondiging van het woord en door de ambtelijke bediening van het woord. Nou, als je het zo ziet, gemeente, zullen we daarom die ambtelijke bediening van het woord, de gemeentelijke samenkomsten op de zondag en op de feestdagen, de ambtelijke dienst in allerlei facetten niet gering achten. Want er ligt iets in de gave van de grote hoge priester die ten hemel voer. Zullen we ook buigen als de grote hemelvaartskoning die gave soms intrekt? Wat bedoelt u? Er zijn toch genoeg dominees? Er zijn ook nog studenten. Maar hebt u het niet gehoord? Hebt u het niet beseft? Toen een paar weken geleden heel plotseling dominee Beekhuis op betrekkelijk jonge leeftijd werd weggenomen. En toen de vorige week dominee Sterk op heel jonge leeftijd midden uit het leven werd weggerukt. Zegt dat nog wat? Doet dat nog wat in het licht van onze tekst? Deze heeft gegeven. Wat als de hemelgevaren koning dienaren naar ons besef voortijdig wegneemt? Laten we ons verootmoedigen en smeken, Heere, neem de bediening van geest en woord onder ons niet weg. Want wij maken het ernaar, en daar sluit ik mezelf bij in, dat u van Nederland en van de kerken en van ons weg zou gaan. Maar wil uw geest onder ons laten en de bediening van de geest in de prediking en in de ambtelijke dienst onder ons laten. U hebt het beloofd, maar wij kunnen uw belofte verzondigen. En dat doen we dagelijks. Deze heeft gegeven. En daarom komen we tenslotte ook bij dit punt terecht. Kijk, zo wil de ten hemel gevaren koning nu geest en woord gebruiken om gaven te geven. En dan moet u dit niet vergeten. Dat achter die geest en achter dat woord, achter die gaven die door geest en woord weggeschonken worden, staat Jezus Christus. Die nedergedaald is dezelfde. Die ook is opgevaren. Moet u ook nog maar even een streepje onderzetten in gedachten. Dat woord dezelfde. Want die ten hemel gevaren koning die in majesteit en glorie en heerlijkheid in de hemelen is. Is dezezelfde Jezus als de man van smarte die kroop. Terwijl zijn zweet werd tot bloed in de hof. En die daarom, ook al is hij nu glorierijk in de hemelen, altijd medelijden kan hebben met een zondaar hier op aarde. In zijn nood en in zijn schuld, in droeve omstandigheden, in de grote vragen van het hart. En die grote hoge priester geeft gaven. Met een bewogen hart. Met een liefde hart. En hij weet wat we nodig hebben. Hij weet wat een gebondene in banden van de dood nodig heeft. Hij weet wat iemand nodig heeft die met zuchten en zorgen bezwaard is. Hij weet wat iemand nodig heeft die de Heere vreest en die alles kwijt is. Hij kent de donkerste wegen, want hij is dezelfde. Hij weet wat zijn broederen naar het vlees nodig hebben. En deze Jezus is in de hemel en werkt door woord en geest krachtig. En aan wie geeft hij die gaven nu? Brave mensen, nette mensen, kerkmensen, christelijk gereformeerde mensen? Nee, gelukkig niet. Aan wederhorigen. Dat staat in Psalm 68. Wederhorigen, weet u wat dat zijn? Dat zijn mensen zoals u en zoals ik en zoals jij. Die het altijd weer bederven. En vooral die niet willen luisteren. Wederhorigen wil zeggen, altijd je oren dicht stoppen. En altijd weer eigen wegen gaan. Dat is de mens van nature, weerbarstig, vijandig, wederhorig. Maar die willen hem opzoeken. Zitten we zo in onze kerk als een wederhorige? Onbekeerd misschien? Ver van de Heere. Leef zo niet verder. Ga zo niet door. Want zonder hem kom je om. Maar zoek hem als een wederhorige. Beleid dan maar je onbekeerdheid en je onbekeerlijkheid. Je ongeloof, je vragen, je twijfels, je schuld, je wederhorigheid, je dwarsheid. En smeek, koning der koningen. Ik heb de genade nodig, die grote onverdiende gave. Maar schenk die ook aan mij. Want u hebt het toch. Voor wederhorigen zoals ik willen doen. En zo leeft ook de kerk van de Heere toch niet van gegeven goed. En ook al is hun hart gebogen en hun leven veranderd. Nog in zichzelf, in hun vlees, zo vaak wederhorigen. Maar zalig als u voor het eerst of opnieuw weer aan de voeten van koning Jezus mag vallen. Als een wederhorige. Want dan zal hij toch op het ootmoedig smeekgebed gaven geven. soeverein, genadig. Want het is toch waar dat de Heere troost het hart dat schreiend tot hem vlucht en dat hij gaven geeft aan wederhorigen. Amen. Dankzegging in het gebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze hemelvaartsdienst. We zeggen u nameerbiedig dank dat u ons deze dienst gaf. En dat we in alle rust en ook in alle eenvoud bij dit woord mochten stilstaan. Wil u het toepassen en zegenen. Want nu wacht het alles op u. Heren, wil u geven dat het zijn kracht mag doen. En laat het zo mogen zijn, Heere, dat al het verkeerde wat er ook was, in spreken, in luisteren, geen hindernis mag zijn, maar mag worden weggenomen. En wil u uw woord en uw geest verheerlijken onder ons. Heere, wat een wonder dat gij ten hemel gevaren zijt. Wat hebt ge uw kerk op het oog gehad. Want ge zijt daar ten goede voor uw kerk en ge geeft gaven. Vele gaven, onuitsprekelijke gaven. Heren, geef ze ook onder ons. Het is wel onverdiend, zo onverdiend. Want hoe diep schuldig zijn we niet. Zelfs als we er iets van geleerd hebben, beseffen we het nog maar zo ten dele. Maar hoe diep is ook die eeuwige fontein van vrije gunst. En van de liefde van Christus. Heere, schenk ons vanuit hem. Gaven die we nodig hebben. Verneder ons. Onderricht ons. Bemoedig ons. En laat het zichtbaar mogen worden. Dat gij altijd leeft. Uw kerk ten goede. Om Jezus wil. Amen. Psalm 24, het vijfde vers, verhoogt, o poorten, u den boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog. Thank you. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.